Hallo Kiki. De afgelopen week had ik ruimte om je boek te lezen. Ik heb ervan genoten. Wat mooi dat je hebt ervaren dat in het diepste, donkerste, je grootste vijand niet je omgeving is, maar de manier waarop je naar de werkelijkheid kijkt. Dat is wat mij het meeste raakte aan jouw boek. En ik vind het dan ook bijzonder dat je zelf ook dit fragment gebruikt in jouw tekst hieronder bij de mail. Als je dat mag ervaren, kun je ook openstaan voor mildheid en voor compassie voor jezelf en voor anderen. Dat is een mooie wijsheid en ook een mooie boodschap. Dank daarvoor. Wel hoop ik voor je dat de bijna thrillerachtige ontknoping niet volledig autobiografisch is geweest. Dapper dat je dit op papier hebt gezet. Dank voor je mooie geschenk.
Onderweg, op weg. Met alles wat ik heb, onderweg, op weg. Want wat ik altijd al had, is alles wat ik heb. Is alles wat ik heb.
Dit is Volg je eigen podcast. De plek om te ontdekken wat het betekent om echt je eigen pad te volgen. In deze podcast gaan we op reis langs verhalen, gesprekken en oefeningen die allemaal draaien om één ding. Hoe ga je om met de heftige hobbels van het leven? En hoe vind je in verloren sporen je eigen pad? Mijn naam is Kiki Jaspers.
En mijn naam is Robert Huusken. Kiki, vandaag gaan we in gesprek met huisarts Hans-Peter Jung. En wat jij net voorlas, dat was ook zijn review van jouw boek, toch?
Ja, dat klopt. Het is heel bijzonder. Ik ga even kort vertellen waar wij elkaar ontmoet hebben. Dat is in oktober vorig jaar geweest bij een museum. En een hele indrukwekkende lezing mocht ik bijwonen van jou. En daarna raakten wij met elkaar aan de praat. En ja, dat was eigenlijk zo'n bijzonder mooi gesprek. En ik ben nog in de huisartsenpraktijk geweest om je op te zoeken. En daarna heb je inderdaad mijn boek gelezen en kreeg ik deze mail binnen. En het stuk daar ook in, wat mij eigenlijk, ja, wat ons beiden denk ik het meest heeft geraakt, is dat stukje van dat je anders kunt kijken naar de werkelijkheid. En dat werkelijkheid is iets zoals je er naar kijkt. Dat vond ik ook heel mooi hoe je mij dat terug had gegeven. Ja.
En dat het boek eigenlijk een beetje als een thriller was, hè?
Ja.
Ja, dat vond ik ook.
Ja, dat krijg ik van heel veel mensen ook terug. In reacties op mijn boek. Dat het echt als een thriller ook leest. En de elementen die daarin zitten. Alles wat ik beschreven heb is autobiografisch en is zoals ik dat heb beleefd. En ik ben heel, heel bang geweest om mijn verhaal te delen. En ik heb dat heel erg uitgesteld. Want na het schrijven dacht ik, zo, dat is klaar. Daar hoef ik nu verder niks van mee. Maar uiteindelijk ben ik het toch gaan uitgeven. En nu kan ik alleen maar zo dankbaar zijn dat ik die moed heb gevonden om ook echt daadwerkelijk mijn verhaal en ook die elementen te vertellen en het daarover te hebben met mensen. En ik ben er ook achter gekomen, ik ben niet de enige die dit overkomt of is overkomen. En het is zo helend en helpend om met elkaar in gesprek te gaan en daar zonder oordeel met elkaar over te mogen hebben. Ja. Ja,
en wat maakte dat jij over die drempel ging? Om dat te gaan delen?
De grootste. Ik heb de hele tijd gevoeld, ik mag iets doen met mijn verhaal. Mijn verhaal mag naar buiten. Maar de angst is eigenlijk altijd groter geweest dan het gevoel, ik wil daar iets mee doen. Tot het moment dat ik de uitslag kreeg van een onderzoek in het ziekenhuis. Dat was op vorig jaar 6 maart. En toen bleek dat ik voorstadium van baarmoederhalskanker had. En ik had natuurlijk eerder in een situatie gezeten waarin ik niet wist of ik het zou overleven. En die uitslag en die behandeling, die was zo raak. Die kwam zo hard binnen. En wat mij daarin vooral raakte was, ik leef. Ik leef nu. En dat wat ik voel, dat mag ik ook uiten. Dat mag ik ook brengen. En nog diezelfde week ben ik actief op zoek gegaan naar een uitgever. Wat ik eigenlijk altijd uitgesteld had. En is dat opgepikt. En nu zitten we hier.
Mm.
Ja. Maar blijkbaar was er iets nodig om mij nog dat setje ook te geven. Ja.
Mm.
En Hans-Peter, kun je jezelf eens introduceren? Want we zeiden al huisarts. Waar bijvoorbeeld? En
ja.
Hoe lang?
Ik ben huisarts in Afferden. Dat is een klein dorpje in Noord-Limburg. Ik ben ruim 30 jaar huisarts. Hoe is dat gekomen? Als kind op de middelbare school hadden wij een verplicht boek wat we moesten lezen van Anton Kolen. Dorp aan de rivier heet dat boek. Oude mensen die kennen dat boek zeker en alle jonge mensen hebben er nog nooit van gehoord. Maar dat ging over een werkelijk bestaande huisarts die in het dorpje Lid ook aan de Maas huisarts was. En de verhalen die in dat boek staan, die raakten mij zo dat ik dacht, jeetje, ik wil huisarts worden. En het bijzondere is dat ik niet alleen huisarts ben geworden, maar ook in een dorpje aan dezelfde rivier.
Ja.
Ja.
En de verhalen die ik mee heb gemaakt, die zijn ook zo mooi en zo bijzonder. Die doen niks onder voor wat je in zo'n boek kan lezen. En het gaat over een huisarts die 100 jaar geleden leefde. Geneeskunde was toen totaal anders. En waar ik me in verslikte was dat de huisartsenzorg heel erg technisch geworden is. En behoorlijk medicaliserend noemen we dat. Heel erg op zoek naar ziektes in plaats van naar verhalen of naar gezondheid. En dat waar ik verliefd op werd op dat boek, dat was een dokter van vroeger. En dat is heel wat anders dan zoals ik mijn opleiding heb gehad. Dat maakte wel dat ik op een gegeven moment klem kwam te zitten in mijn werk. Het werd steeds drukker. Op een gegeven moment vroeg ik me wel af of dat ik het vol kon houden. Dat sluit eigenlijk aan bij een grote familietragedie, dat wij een dochter hebben gehad die overleden is toen ze 14 was.
Volgens mij heb je daar ook een foto van meegenomen, toch?
Ja, wat je op de foto ziet is eigenlijk één keer per jaar is bij ons in het dorp een soort open podium waarin mensen uit het dorp muziek mogen maken met elkaar. En wij deden als gezin altijd mee. En de foto laat mijn gezin zien. Foto uit 2010, waarin ik mijn dochter op schoot heb. Zij was ernstig gehandicapt, ze was blind. Ze had een ontwikkelingsniveau van een meisje van een maand of 3. Maar ze genoot enorm van muziek, van geluiden, als ze geen epilepsie had of geen pijn had. En die foto die is gemaakt een paar maanden voor zij overleed. Ze kreeg een longontsteking waar ze aan bezweek. En dat is heel erg bepalend geweest voor mijn leven en voor wat ik daarna ben gaan doen. Mm. Zij raakte aan de beademing en we hoopten dat ze na de behandeling dat ze het zou trekken. En toen duidelijk werd dat ze te weinig restfunctie in de longen had, toen kregen we haar mee van de intensive care. En toen hebben we haar thuis nog een aantal dagen mogen verzorgen en eigenlijk de dag van haar overlijden heb ik wel een soort belofte aan haar gedaan dat ik iets zou doen met mijn leven wat zou laten zien dat de moeite waard was geweest dat zij daar was geweest in mijn leven. We zijn nu 14 jaar verder, 15 jaar verder. En ja, ik vind het nog steeds ontzettend fijn om het over haar te hebben. Ik hou haar daarmee ook levend. En ze heeft hele bijzondere dingen gedaan in mijn leven. Ook voor andere mensen, wat bijna niet voor te stellen is. Misschien kunnen we het daar nog over hebben.
Ja, heel graag. Kun je dat dus benoemen of heb je daar voorbeelden van?
Wat er gebeurde, en dat sluit ook een beetje aan bij wat jij vertelde. Hè, dat jij zegt van, je moet op een gegeven moment een soort gevoel hebben van ik wil leven, ik leef. En toen zij niet meer was, vroeg ik mezelf ook wel af wat blijft er over in mijn leven? Waar doe ik het voor? Kan ik nog wel huisarts zijn? Ik ging eigenlijk heel snel weer aan het werk binnen 2 weken. Want ik dacht, wij moesten er een paar keer uit per nacht al jarenlang. En we dachten, hoe houden we dat vol? Maar toen ze niet meer was, dacht ik van nou, dan heb ik ook meer ruimte om met mijn werk te storten. Maar toen ik aan het werk ging, had ik vrij snel door dat ik niet moe was geworden van haar, maar van mijn werk. En dat is zo raar. Want ja, je bent de hele dag bij jezelf. Dat je dat pas door hebt op het moment dat je zoiets heftigs meemaakt. En nu kan ik het wel duiden. Ik leg het altijd uit als ja, met de metafoor van een kikker. Als je die in een pan water zet en die warmt langzaam op, dan blijf je wel rondzwemmen. Het werd steeds drukker in mijn praktijk en ik ging gewoon wat sneller zwemmen en alles wat meer afraffelen en dan hou je dat wel vol. Maar door het overlijden van mijn dochter was ik eigenlijk uit die pan gehaald. En toen ik weer teruggegooid werd, was dat een pan kokend water. En dat heb je meteen door als kikker, dat niet goed is. En ja, toen vroeg ik me af, hoe kan dat? Dat ik dat heb laten gebeuren, dat ik het niet gezien heb. En nou, ik heb toen bijna een jaar niet gewerkt. En in dat jaar ben ik gaan zoeken van, ga ik mijn werk weer oppakken en hoe dan? En nou ja, een psycholoog raadde mij een cursus mindfulness aan. En daar startte toevallig net een cursus mindfulness voor huisartsen en specialisten in het academisch ziekenhuis bij ons in Nijmegen. En ik deed mee en ik moest op de grond gaan liggen. Ik moest gewoon voelen, ervaren wat ik merkte aan mijn lijf. En dat is wellicht niet helemaal mindful, maar ik dacht aan mijn dochter in plaats dat ik naar mijn lijf luister. En ik zag haar in mijn arm en ik gaf haar elke ochtend eten. En een kind eten geven die niet kan zien is echt ingewikkeld. Zeker als ze niet helemaal goed snapt wanneer de lepel eraan komt en dat ze moet slikken. Dat lukt alleen maar als je echt in het hier en nu bij haar bent. Ik had van haar geleerd dat als ik al met mijn gedachten bij mijn spreekuur was, dan kreeg ze een insult of ging ze braken. Dan ging het niet goed. Dus ik moest dat in het hier en nu doen. En ja, op dat moment dat ik daar lag en die oefening deed, realiseerde ik me dat ik 14 jaar lang mindfulness les van haar heb gehad. En ja, dat is een enorm geschenk van haar. En,
hoe werkte dat dan? Hoe kwam je in dat hier en nu tijdens dat eten geven?
Op het moment dat je haar eten geeft, heb je in de loop der jaren geleerd dat het alleen maar lukt als je niet aan andere dingen denkt, maar gewoon haar op schoot hebt, vasthoudt. Probeert te snappen wanneer zij een slikbeweging wil maken. Je gaat ontdekken wanneer zij haar mond open doet. Soms kon je met behulp van liedjes ook haar wel duidelijk maken dat we met eten bezig waren. En ja, dat zijn dingen die maken dat je een soort routine met elkaar gaat doen, waarin je zelfs uitkijkt naar die eenvoud van dat moment. Je maakt dingen kleiner. En je staat gewoon open voor wat er op dat moment gebeurt. En het gekke was, ik lag daar die oefening te doen, dat ik ook meteen dacht van, waarom doe ik dat niet met mijn patiënten? Waarom was ik dat niet toe? En nee, dat heeft een enorme omkeer gegeven. Ik ging me erin verdiepen en het is wel heel bijzonder. Ik weet niet of jullie dat weten, maar er zijn best wel veel studies verschenen die hebben onderzocht na hoeveel tijd na het start van het consult de huisarts de patiënt in de rede valt. Weer enig idee na hoeveel tijd dat gemiddeld is?
Ik ben heel veel bij de huisarts geweest, bij verschillende huisartsen geweest. Ik heb daar eigenlijk nooit bewust op gelet.
Vijf minuten.
Nee, sneller. Veel sneller.
Denk het eigenlijk
ik denk
ook
wel binnen 1 minuut al.
Gemiddeld 11 seconden. Ja, dat is ongelooflijk. En dat is nog een gemiddelde. Hè? Dus er zijn de huisartsen die het nog sneller kunnen. Maar dat is niet goed.
Je Is het misschien ook aan tijd gebonden, want er wacht weer een nieuwe patiënt?
Zeker, ja. En het is, dat is een stukje. Het is ook dat je als huisarts opgeleid bent om te koersen naar iets wat op jouw terrein ligt, waarin je kan bepalen wat er aan de hand is. Je moet iets oplossen, tenminste. Dat meen je als huisarts. Dus je gaat aan het werk, maar dat betekent dat je heel snel de regie gaat overnemen. En we weten ook uit studies dat als je 2 minuten lang echt niks zegt als huisarts, dat 60-70% van de patiënten een natuurlijke stilte laat vallen. Maar in die 2 minuten gebeurt iets heel bijzonders. Dan krijg je de context en het perspectief van waarom die mens voor jou zit. En dat is zo fijn werken. En dat geeft zo'n andere dynamiek aan het gesprek. En geeft zo'n andere invulling. Je kunt zelf niet bedenken eigenlijk waarom mensen komen. Maar je doet dat toch als huisarts als je te snel het overneemt. Het is super simpel. Maar het maakt echt een wereld van verschil. En het leidde er in onze praktijk dat wij bijvoorbeeld veel minder naar het ziekenhuis gingen verwijzen. Echt 30% minder. En dat doen we al meer dan 10 jaar zo. En dat is heel constant gebleken. Dus daarmee gaat er ook wat anders gebeuren in de uitkomsten van het gesprek. En blijk je veel minder een ziekenhuis nodig te hebben. Nee, en als je dan realiseert dat dat toch het startpunt ons meisje geweest is, ja, dan denk ik van wat een godswonder. Ja. Ja. Ja.
Mooi. Ik ben ook wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, Kiki, als je dat zo hoort.
Ja, dit is zo'n groots cadeau. Wat ik daar heel mooi aan vind, is ook de ontdekking. Dus dat je ook zegt van, ik ben een jaar lang niet gaan werken. Ik heb de tijd genomen. Ik ben eruit gestapt. Ik herken dat van na mijn diagnose. Heb ik een vol jaar lang, iedere dag, 's ochtends en 's avonds, met de zon meegelopen. 'S ochtends als de zon opkwam. Dan liep ik met haar mee op en dan begon ook mijn dag. Hoe laat het ook was, hè? Dus in ieder seizoen. En aan het eind van de dag, dus in de avond of in de namiddag, liep ik de zon weer onder en zakte ik letterlijk met haar mee weer terug de avond in. En dat heeft mij ontzettend geholpen om... en ik herken dat stukje... mindful of zelfs meditatief. En dat ook heel erg veel vertrouwen geeft. Want iedere dag kon ik erop vertrouwen dat die zon weer opkwam. Dat de aarde en mijn leven weer werd verlicht. En dat ik weer de dag in kon beginnen. En ik wist de hele dag door dat ik aan het eind van die avond of aan het eind van de dag ook weer datzelfde ritueel mocht meemaken. En ook dat klinkt wellicht heel eenvoudig, maar in die eenvoud zit zo'n ontzettend dieprijk leven. En dat hoor ik jou eigenlijk zeggen ook met het voorbeeld van de lepel op het juiste moment, in een bepaalde ademhaling. Maar je moet hier en nu zijn, want anders dan kan het niet, dan mis je dat. En wat ik zo mooi vind, is de koppeling die je hebt gemaakt naar je vak, je professie als huisarts. En hoe je met mensen omgaat. Mensen uit laten praten. Wat zit daar nog meer? In plaats van dat we moeten maar gaan oplossen. En hoeveel daar voor ons mensen allemaal nog te, eigenlijk te brengen is. Ja.
Ja, mooi. Ja, het bijzondere is dat wat begonnen is na iets heel verdrietigs, dat een enorme verrijking is gebleken voor mijn leven en ook voor mijn vak. En wat vervolgens gebeurt is dat andere mensen opvalt, hè, dat we met bijzondere dingen bezig zijn en met ons in gesprek gaan. Veel huisartsen die het water tot aan de lippen hebben staan, die toch in één keer merken dat het, ja, dat het me goed gaat, zeg maar, na zo'n jaar weg. En dan wordt het uitgebreid naar andere praktijken die ook ruimte krijgen om ander gesprek met mensen te mogen voeren.
Ja.
En wat heel bijzonder is dat we in samenwerking met de zorgverzekeraar VGZ, die de grootste zorgverzekeraar is bij ons in de buurt, ruimte kregen om ook echt meer tijd in contact met patiënten te hebben. Dus de consultduur mochten wij vergroten van 10 naar 15 minuten. En ook dat droeg bij aan beter kunnen uitleggen waarom een ziekenhuis soms heel goed is, maar soms ook juist helemaal niet. Mm-hmm. En dat droeg ook bij aan de daling van het inzetten van het ziekenhuis. Wel een toename van andere vormen, hè, zaken rondom bestaanszekerheid of eenzaamheid of andere oplossingen. Wat er gebeurde was dat wat we gaan doen zijn, dat is meer tijd voor de patiënt gaan heten. En dat werd zo'n groot succes dat vorig jaar besloten is, en dat is een beetje een technisch verhaal, maar er is een integraal zorgakkoord afgesproken in heel Nederland. En alle huisartsen in Nederland die mogen meer tijd voor de patiënt in gaan zetten. Dus er is ruimte voor alle huisartsen om per patiënt meer tijd te kunnen investeren. En het is wel zo ongelooflijk dat het begonnen is in Afferden en begonnen is door een meisje wat niet kan snappen wat zij teweeg heeft gebracht, zullen we maar zeggen. Dat is een soort sprookje.
Ja.
Voordat wij dadelijk nog naar een mooie kijkersvraag gaan, ben ik ook benieuwd of datzelfde meisje ook de blik heeft doen openen op de Blue Zones. Want ik begreep dat je daar ook bent gaan verdiepen. Of was dat al eerder?
Dat was al eerder, maar het komt wel samen.
Wat zijn dat, de Blue Zones? Ja. Want volgens mij vinden veel mensen dat ook wel interessant, denk ik. Ja.
De Blue Zones, ja, misschien ook even schetsen. Toen ik, voordat ik huisarts werd in Afferden, heb ik in de tropen gewerkt in Midden-Amerika, in Nicaragua. Een van de armste landen van de wereld. Eigenlijk een land waar er geen gezondheidszorg was, om het maar even simpel te schetsen. En ik werkte op het platteland. Ik ging met mijn rugzakje met medicijnen, liep ik naar dorpjes om spreken te doen. Daar stonden mensen dan te wachten in de kerk of mijn schooltje. Wat mij opviel was dat die mensen heel goed door hadden dat je maar beter niet ziek kon worden. Want er was geen mogelijkheid voor behandeling. Ja. En dat betekende dat mensen goed voor elkaar zorgden. Dat mensen goed weet hadden dat ze moesten bewegen en dat ze op hun voeding moesten letten. En mensen hadden ook een doel in hun leven. Dat was daar wel echt religieus bepaald. Maar het was heel bijzonder om mee te maken. En ik liep naar dorpjes en dan waren er wel boeren die van het land afkwamen. En ik liep er naar me toe en dan zeiden ze, raad eens hoe oud ik ben. En dan zei ik 60. Oprecht dacht ik 60 en zeiden ze 90. En dan moest ik heel hard lachen. Ik geloofde dat niet. En dan werden ze een beetje geprikkeld en haalden ze het paspoort uit hun broekzak. En dan moest ik dat uitrekenen. En dan kwam ik op 90 en ik zei ik, ja, jullie bevolkingsregistratie die deugt niet. En dat was in de eind jaren 80, zeg maar, van de vorige eeuw. Maar in 2015, meen ik, ietsje eerder, verscheen er een studie die de Blue Zones werd genoemd. En er zijn een aantal gebieden in de wereld waar mensen extreem oud worden en heel vitaal oud worden. En een van die gebieden is in Nicoya in Costa Rica. Ik werkte in Nicaragua, maar mijn gemeenschap lag aan de grens bij Nicoya. Ja. Dus in één keer snapte ik wat daar gaande was. Dit was een Blue Zone. Dat was in de periode dat ik dus ook wat anders ging werken. Door wat mij overkomen was, wat mijn dochter was overkomen. En ik dacht, hoe zou ik iets met dat thema kunnen doen? En ik ben een activiteit gaan organiseren om de vier factoren die een bluezone bluezone maken. Dat is let op voeding, meestal zelf verbouwd. Veel bewegen. En niet op de sportschool, maar meestal op omdat mensen het land bewerken. Een doel hebben en iets gezamenlijks doen. Die vier factoren zou ik dat in een activiteit kunnen vertalen in mijn huisartspraktijk. En ik ben gaan wandelen met mijn diabetespatiënten. Vanuit het idee wandelen is bewegen. Tijdens het wandelen, dat deed ik in de prachtige natuur. Ons pand zit bij een nationaal park. Er gingen IVN natuurgidsen mee om wat uitleg te geven. We konden het over voeding hebben tijdens het wandelen. We deden het samen en we hadden een doel. En nou ja, ik deed dat 10 keer in een jaar, 1 uur. En tot mijn grote verbazing, na een jaar hadden die mensen een significant lager gewicht en een betere suikerinstelling, wat helemaal niet kan met 1 uurtje wandelen 10 keer in een jaar. Dus daar gebeurde wat anders. En toen ging ik met mensen in gesprek en tot mijn grote verbazing kwam ik erachter dat ja, veel mensen zijn geboren en getogen in ons dorp en die kwamen voor het eerst op de hei, wat een paar honderd meter van hun huis is. En zeiden, oh, wat is het mooi hier. En ik ga hier vaker naartoe. En ze gingen zelf afspraakjes maken. En eigenlijk gebeurde er precies wat een Blue Zone beoogt. Mm. Dat je dingen samen doet. Dat je een doel hebt. Dat je uitdagingen aangaat. Blue Zone is een enorm belangrijke manier om anders naar gezondheidszorg ook te kijken. Waarbij je eigenlijk een soort verantwoordelijkheid hebt om zorg te hebben voor je eigen veerkracht en regie en samen dingen te gaan doen. Ja. Het is een tweede thema in mijn leven. Ik heb ruimte daarvoor gevonden, juist ook door dat Robin, mijn dochter, ervoor gezorgd heeft dat ik meer tijd voor de patiënt heb. En één ding is daar nog wel heel erg belangrijk bij. Want wij deden die wandeling in de buurt van onze praktijk. Ja. En dat konden we doen met wat geld van de provincie Limburg. Toen het jaar voorbij was, dacht ik van, we hebben iets heel bijzonders. En ik wilde dat onderdeel maken van mijn bedrijfsvoering. En ik vroeg de zorgverzekeraar om daar aan bij te dragen. Dus zei ze, ja, maar huisartsen krijgen betaald per contact en een groep mensen iets doen, daar hebben we geen betaaltitel voor. Dus dat kunnen we niet doen. En dat leidde ertoe dat ik ging nadenken van, hoe kunnen we dan wel ons werk financieren? En toen kwam ik op het idee om, zeg maar, niet meer per contact betaald te willen worden, maar gewoon een vast bedrag per patiënt per jaar te krijgen. Want dan maakt het niet meer uit of ik met een groep wandel of dat ik consulten doe. Dan is het zelfs fijn om dingen samen te doen of avonden te organiseren op thema's in de praktijk. En ook dat is gelukt om dat voor elkaar te krijgen met de zorgverzekeraar. En dat heeft wel bijgedragen aan de andere manier van werken om dat mogelijk te kunnen maken.
Ja. Wauw, wat een verhaal. Echt, weet je wat me net te binnen schoot ook? Eigenlijk vertel je nu 2 keer over een gebeurtenis die heel veel impact op je leven heeft gehad. En dat je achteraf pas gaat zien wat het je ook gebracht heeft. En ik herken dat zelf bij mij ook, bij mensen die ik om me heen heb staan. Dat je heel vaak tijdens zo'n gebeurtenis, of als je daar middenin zit, het gevoel hebt van, waarom overkomt mij dit? Of het is te zwaar om te dragen. Dat gevoel wellicht in eerste instantie overheerst. Maar dat je daarna ook kunt zien wat het daadwerkelijk gebracht heeft. En ik hoorde jou zeggen, in de jaren 80 ben ik daar als huisarts aan het werk geweest. En pas in 2014, 15 kwam eigenlijk dat besef van, aha, maar wacht even. Kijken hoeveel tijd er soms ook overheen gaat om dingen ook echt te laten landen of te laten rijpen.
Ja, en ik denk dat ook dat is weer een geschenk van mijn dochter. En dat sluit een beetje aan op wat jij mij vertelt. Hè? Over een jaar lang gaan wandelen bij zonsopgang en bij zonsondergang. Je creëert in je leven situaties waarin je ruimte jezelf ruimte geeft om dingen te laten gebeuren. Om te mijmeren, zeg ik dan altijd. Ja. En als je die ruimte maakt, dan ga je ook inzichten krijgen. En dan ga je dingen duiden. En dat is niet iets wat je af kan dwingen. Maar dat heeft te maken met je leven zo indelen dat dit soort dingen mogen gebeuren. En dat is denk ik wel echt iets wat ik van mijn dochter geleerd heb.
Wauw.
Dus we moeten misschien meer tijd voor onszelf maken. En dan echt tijd. Niet een weekendje of een vakantie naar Zuid-Frankrijk van 2 weken. Maar echt wel langere tijd.
Ja, nou, je denkt mindfulness is natuurlijk een manier om toch een beetje uit de rat race te komen. Van alle prikkels die je om je heen tegenkomt. En je hoeft niet overal op in te gaan. En als je wat ruimte maakt tussen de actie en de reactie van jouzelf. Ja, dan kom je in een veel rustiger vaarwater. En dan ben je veel beter in staat om dingen op te merken. En te bepalen waar je wel op in wil gaan en waar je niet op in wil gaan. En dat is een soort houding die denk ik mensen die wat meegemaakt hebben in het leven misschien wat makkelijker snappen of begrijpen of zelf hebben kunnen ervaren dat ertoe doet.
Kiki, je hebt nog een vraag gekregen.
Ja, ik heb een hele mooie kijkersvraag en die is eigenlijk specifiek gericht ook aan jou en die haakt heel mooi aan op eigenlijk waar we het nu over hebben. Dus als jij hem wil instarten.
Ja, van wie is die?
Van Marij Telen.
Hey Kiki, Marij hier. Lekker aan het genieten van je vakantie, hoop ik. Hey, ik hoorde je laatst zeggen dat je Hans-Peter Jung als gast ontvangt in je podcast. Zo leuk. Ik heb je wel eens verteld dat ik in mijn werk bij de gemeente Venray ook veel met het gedachtegoed van positieve gezondheid bezig was. En zo natuurlijk ook heb gelezen van het goede werk van Hans-Peter. Zou je hem eens willen vragen wat hij zelf doet om overeind te blijven in deze uitdagende tijd, met zo'n grote levensmissie te vervullen? Alvast heel erg bedankt en tot snel weer. Succes, doei!
Daar zijn wij ook wel benieuwd naar.
Ja.
Wat mooi, bedankt Marij. Allereerst noemt Marij positieve gezondheid. Hè. Dat woord is nog helemaal niet gevallen in deze podcast. Onze manier van werken in de praktijk heb ik samen uitgewerkt met Machteld Huber.
Ja.
En dat is uiteindelijk, Machteld Huber is de bedenker van het concept van positieve gezondheid. En dat sluit heel erg aan bij hoe ik mijn werk vormgeef. Dus positieve gezondheid is een beetje de vertaling van hoe ik graag mijn vak wil doen.
Ja.
Maar de wezenlijke vraag is van hoe hou ik dit vol van Marij? Het is denk ik niet zozeer een kwestie van volhouden. Het is, het heeft met compassie te maken voor mezelf en voor die ander die tegenover mij zit in de spreekkamer. Dingen mogen er zijn, dingen mogen gebeuren. Het is voor mij veel makkelijker vol te houden op deze manier te werken. Vroeger als huisarts was ik doodmoe na elke dag spreekuur, omdat ik voortdurend moest bedenken wat zou er aan de hand zijn. Ik was heel actief, ik moest zoeken naar een oplossing. Maar nu start ik het consult anders en ben ik veel minder hard aan het werk. Die ander tegenover mij is aan het werk en dat is een zegen. En dat maakt het werk zoveel fijner om te doen. Het heeft ook iets van hoop, vind ik. Hoop in de zin van mensen worden geboren en gaan sterven. En als huisarts ga ik dat niet voorkomen en dat hoef ik ook niet. Maar ik kan wel samen met die mensen tegenover me kijken van wat komt er op jouw pad en wat voor betekenis zou je eraan kunnen geven. En dat is heel fijn om te doen. En daar zit voor mij een enorme kracht van hoop in. Dat je door samen te kijken naar wat er gebeurt. Elke patiënt is een moment van stilte en reflectie. En dat is helemaal niet moeilijk om vol te houden. Dat is fijn om te doen.
En als we de vraag van Marij loskoppelen van het werk, dus echt thuis?
Ik ben zelf enorm begaan met de leefomgeving, met de relatie tussen leefomgeving en gezondheid. Ik maak me zorgen over de aarde, zullen we maar zeggen. Ik maak me zorgen over hoe wij met ons landschap omgaan, met een ongezonde bodem, met ongezonde lucht, met allerlei spanningen die er in de samenleving zijn. Ik ben als eenling niet bij machten om verschil te gaan maken. Het is heel makkelijk om in een holletje weg te kruipen en de hoop te verliezen. Als ik kijk naar mijn werk, dan zie ik hoe krachtig mensen zijn en hoe vol levenslust mensen zijn. Ook al is het soms heel zwaar en heel moeilijk. En ja, ik merk in mijn privéleven dat ook daar, het gaat om hoop en niet per se om een doel te bereiken. Maar gewoon open te kunnen staan voor het zien van krachten van mensen en daar ruimte voor te voelen om grote mondiale problemen ook bespreekbaar te maken in mijn hele kleine leventje.
Maar wel volgens de principes van de Blue Zones?
Volgens de principes van de Blue Zones.
Erbij pakken, natuurlijk bewegen, natuurlijk eten, een doel hebben in het leven. En deel uitmaken van de gemeenschap.
Zeker weten, ja. En vanuit het kader van positieve gezondheid, hè, waarbij veerkracht voorop staat en eigen regie. En dat is een mooie mix.
Ja. Wauw, wat mooi. Heel inspirerend.
Ja, we kunnen nog wel uren doorpraten, denk ik. Maar we hebben ook nog jouw blikopener. Of heb je nog een vraag aan Hans-Peter?
Nee, ik vind het prachtig. Ik ben heel blij met de vraag van Marij, moet ik zeggen. Want ik vind het heel mooi om het ook inderdaad terug te leggen van persoonlijk, hoe doe je dat dan? En ik hoor hieruit ook de balans, hè, dat de balans daarin heel belangrijk is. Als je kijkt naar de principes van positieve gezondheid, zit dat daar natuurlijk ook in. Ja, prachtig. Ik zou zeggen, mensen die deze podcast luisteren en kijken, ga je daarin verdiepen. Ga kijken hoe je dit in je eigen leven meer ruimte voor kunt creëren.
Ja, want het is moeilijk, hè? Om uit die red race even te stappen. We hebben het daar natuurlijk al in een eerdere aflevering ook over gehad. Maar dat is wel moeilijk.
Ja, ik vind het heel ingewikkeld, hè? Dat is ook een beetje mijn zorg, dat aan de ene kant we als dokter kunnen uitleggen hoe je dingen zou kunnen doen om die vier factoren van de Blue Zone je eigen te maken. Tegelijkertijd zie je dat er enorme belangen zijn om veel te consumeren, om minder te bewegen, om slecht voor jezelf te zorgen. Dus dat maakt dat het een soort processie van echternacht kan zijn, hè, waarbij je als het niet goed gaat, ga je naar de huisarts en dan heb je even de moed om weer een stapje vooruit te zetten. Maar dan word je verleid door alle reclames om je heen en dan zet je weer twee stappen achteruit. Nou ja, dat is het spel waarin we met z'n allen een beetje gevangen zitten. Ja. En ik hoop dat we ruimte creëren om het ook anders te gaan bekijken.
Ja.
Hans-Peter Jung, ontzettend bedankt voor je komst. Erg inspirerend. En dan sluiten we ook deze aflevering af, Kiki, met jouw blikopener.
Ja, en ik heb hem natuurlijk heel erg afgestemd op ons gesprek. Zoals we allemaal gehoord hebben, heeft Hans-Peter Jung ons vandaag meegenomen in de grote bron van inspiratie, de Blue Zones. De plekken in de wereld waar mensen opvallend oud worden, gezond zijn en gelukkig leven. En aan het eind van deze aflevering wil ik graag één van die belangrijke pijlers eruit lichten. En dat is deel uitmaken van een gemeenschap. Want in onze westerse wereld lijken we die verbondenheid steeds meer te verliezen. We leven individualistischer, werken en sporten vaker alleen en zonderen ons steeds meer af, eigenlijk als tegenhanger van alle overprikkeling die we ervaren. En voor de blikopener van vandaag heb ik me juist hierdoor laten inspireren. In plaats van een oefening met je te delen waar je individueel mee aan de slag gaat, wil ik je vandaag juist uitnodigen om in verbinding te gaan met anderen. Want zoals Hans Peter zo mooi zegt, gezondheid is een collectief goed, dat doe je samen. Mijn vraag is dan ook, stuur de link van deze aflevering naar 3 mensen in jouw sociale netwerk. Vrienden, familie, collega's, van wie jij denkt, die moet dit horen. En nadat jullie allemaal de aflevering hebben geluisterd, stel elkaar dan eens de vraag, oprecht. Wat ga jij vanaf vandaag doen om gezonder en gelukkiger te leven? En hoe ga je dat samen doen? Maak van elkaar een buddy. Inspireer elkaar, houd elkaar scherp en vier samen dat jullie missie slaagt.
Onderweg, op weg, met alles wat ik heb. Onderweg, op weg, want wat ik altijd al had, is alles wat ik heb.